jaar was. Dirigent Jos van Veldhoven nam dit jaar na 35 jaar afscheid als artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Lange periode waarin het ensemble muzikaal groeide. Vandaag blik ik met hem terug op zijn periode bij het orkest, zijn afscheid dit jaar. En we kijken ook vooruit. Jos van Veldhoven, welkom. We kennen elkaar, je en jij. Je komt net terug uit Japan.
Ja, ik was in Tokio, in Osaka, twee verschillende projecten met alleen maar Japanners die dan Bach en Händel gaan uitvoeren. Dus dat vond ik wel een heel erg mooie ervaring eigenlijk.
En hoe doe je dat? In het Engels? In het Japans?
Nee, Japan. Mijn Japans is even goed als hun Engels, bijna zou je zeggen.
Ze spreken,
ja, ze spreken eigenlijk nauwelijks Engels. Dus je moet met een tolk repeteren. En ook een beetje achterkomen hoe het werkt. Dus ik had voor Messiah een heel groot koor in Tokio. Bijna meer dan 200 zangers. En dat klinkt eigenlijk totaal anders dan een groot koor hier. Het is bescheiden van klank. Dus al gauw wilde ik meer contrast. Af en toe ook eens lekker hard. Maar dat krijg je niet voor elkaar. Op een gegeven moment had ik door, je moet hele sterke beelden gebruiken. Gewoon je roept iets op en langzaamaan verandert dan de klank. Maar ze komen ook in een wereld die eigenlijk voor hen, denk ik, ook betrekkelijk vreemd is.
Is het een wereld die hen ook ontroert? Merk je ontroering bij uitvoeringen?
Ja, maar eigenlijk als ik eerlijk ben, meer met de orkest als met de koren. De zangers vond ik moeilijk. Misschien omdat zij in talen moeten zingen die ver van hun afstaan, Engels en Duits. Bij de orkesten voelt het eigenlijk veel vertrouwder. Dat voelt ook op een of andere manier Europeeser. Er zitten ook veel mensen die de wereld heel goed kennen, van de barokmuziek bijvoorbeeld, of die ook bij Suzuki op barokviool spelen. En daar vond ik het verschil minder groot. Maar bij de zangers is dat heel erg groot.
Hoe lang ben je terug?
Een dag of vijf nu.
Hoe laat is het nu in je lijf?
Ja, 8 uur. Het is onmogelijk. Die 8 uur verschil is echt. Dus ik word nog altijd 1 of 2 keer per nacht op een gekke tijd wakker.
Goed, even bijkomen met Johann Sebastian Bach, Jos van Veldhoven, Nederlandse Bachvereniging. Prachtige cd-opname, Sanctus uit de Hohe Messe.
Thank you.
Sanctus uit de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach, de Nederlandse Bachvereniging, geleid door Jos van Veldhoven. De Hohe Messe van Bach, hoe belangrijk is die voor jou? De Matthäus, daar associeer de Bachvereniging mee, altijd naar de voorjaar. Maar die Hohe Messe?
Ja, misschien is de Hohe Messe nog wel bijzonder, hoor. Ik zeg het eerlijk. Ik heb een groot hart voor de Matthäuspassie. Het is ook een weergaloos stuk. Maar die Hohe Messe, dat is niet alleen weergaloos, maar ook intrigerend eigenlijk. Waarom zet Bach al die mooie muziek bij elkaar? Heeft het stuk nooit zelf uitgevoerd. Elk deel opnieuw is meer dan raak, zou je bijna zeggen, met een enorme variëteit aan vormen en experimenten en hele moderne muziek, hele oude muziek. Alles zit er eigenlijk in. Dus alsof Bach helemaal op het eind van zijn leven nog zegt van, nou weet je wat, ik maak ook een vocaal testament. En dat is de Hohe Messe. Dus dat kan niet anders dan bijzonder zijn.
Ja. Heeft hij dat nou geschreven als sollicitatie voor Dresden? Is dat een fabel?
Nou, niet helemaal. Misschien de eerste twee delen, Kyrie en Gloria. Hè, dat heeft hij daar ingeleverd. Daar heeft hij uiteindelijk ook een titel mee gekregen als hofcomponist. Maar de muziek is eigenlijk nooit gebruikt in Dresden. Dus als Bach het al heeft gehoopt dat hij die overstap zou kunnen maken, dan is het niet opgepakt daar.
Nee. We hoorden hier de Bachvereniging in volle glorie.
Ja.
Maar toen jij in 1983 kwam, hoe zag het er toen uit? Hoe klonk de Bachvereniging toen?
Nou, die klonk eigenlijk niet, want er was niemand meer. Mijn voorganger Charles de Wolf was toen al weg. En hij heeft het koor toen meegenomen naar Leiden. Dat is later het Bachkoor Holland geworden. Dus ik ben gewoon begonnen met audities. Ik herinner me nog Leo van Doeselaar, die zat er nog. Die speelde al bij Charles de Wolf en die zat er nog toen ik kwam. En samen met Leo heb ik toen audities gehouden om een nieuw koor samen te stellen. Zo is het begonnen.
Ja, en het orkest was er wel nog?
Nee, was er ook niet. Voor die tijd werd altijd een orkest ingehuurd. Vaak het Residentsorkest of Concertgebouw Kamerorkest. Die speelde dan in Naarden. Maar ja, ik vond eigenlijk dat mijn komst ook wel aanleiding moest zijn om mee te gaan met de ontwikkelingen die toen al volop in Europa gaande waren. Dus ik heb sterk bepleit om een barokorkest te starten. Dat hebben we ook gedaan. Maar ja, dan kon je dus niet tegelijkertijd ook het Residentieorkest uitnodigen. Dus aan die traditie kwam toen een einde.
Ja, het was meteen druk aan het front, want Ton Koopman was bezig. Frans Brugge was net begonnen, was allemaal begin jaren 80.
Het was overal druk toen in die tijd. Het was een ongelooflijk spannende tijd. Bijna. Ik herinner me in die tijd dat als je dus een programma maakte en je zette op het affiche Monteverdi zonder één titel erbij te zetten, niet eens Vespers van Monteverdi, maar gewoon muziek uit de cel van Morale of andere mooie muziek, dan liepen de kerk en de zalen gewoon helemaal vol vanzelf. Er was ook een enorme honger naar alles wat aangeboden werd. Alles was ook bijna nieuw, klonk ook nieuw. Omdat mensen nadachten om dat op een andere manier te gaan uitvoeren. Dus ik ben heel erg dankbaar achteraf dat ik precies in die tijd mijn opleiding kreeg. Ik had les van Frans Monen, koordirectie, op maandagochtend. Om 10:00 zal ik maar zeggen. En om 9:50 ging de deur open en stapte Nicolaus Anoncourt in mijn leslokaal binnen. Omdat hij ooit iets met Frans Monen had gedaan. En daaruit was genodigd om te komen vertellen over Bach en Monteverdi. Ja. Dus ja, dat was gewoon fantastisch. Je kwam ook al die mensen tegen en je wisselde uit en je hoorde alles nieuw. Dus dat heeft wel een heel groot stempel op mijn eigen ontwikkeling ook gedrukt.
Ja, die trein was net gestart, op gang gekomen. Jij stapte in. Je bent dus dankbaar voor de invloeden die je mee hebt gekregen van de jaren 60 en 70. Zeker. Leonard en Harnoncourt en dergelijke. Waarna had je het gevoel, nu ga ik zelf een stempel drukken op mijn manier van muziek maken, mijn weg met Bach en met Händel en zo?
Nou ja, ik had toen niet in mijn hoofd van om nu even Bach anders te laten klinken als andere mensen. Integendeel, ik bewonderde in die tijd bijvoorbeeld enorm wat Philip Herrewegen deed met zijn nieuw kerstverse Collegium Vocale. Waar geweldige zangers ook in zaten. Maar weet je, ik begon al heel snel met vrienden gewoon spelend op barokinstrumenten, gewoon het hele repertoire te exploreren. Ik herinner me bijvoorbeeld in die jaren hadden we opgericht het Utrechtse Barokconsort. Ja. Dat bestaat al lang niet meer. En met vrienden spraken we af dat we gewoon 2 keer per jaar een onbekende barokopera speelden. Dus ik heb, ik geloof wel 20 opera's van Lucrezia en Bononcini en de Duitse keizer en Mattheson. Allemaal stukken die je nooit hebt gehoord of meer zult horen misschien. Maar gewoon om erachter, we vonden, je moet het uitvoeren om erachter te komen wat de kwaliteit is. Dat blijkt ook. Want soms zag een partituur er helemaal niet aantrekkelijk uit. En dan ging je het van vlees en bloed maken door het echt te spelen en te zingen. En dan bleek het fantastische muziek te zijn. Dat kon allemaal in die tijd. Dat was een geweldige tijd, die jaren 70.
Dus jij geeft nu aan dat de honger, die was er bij het publiek, maar die honger was er ook bij jullie als muzici om die grenzen te verkennen en nieuwe velden te ontginnen.
Ja, ik heb de indruk dat er wel een beetje ontwikkeling is zo de laatste 10, 15 jaar, dat zowel bij uitvoerend als publiek, waardoor het ook komt, want dat kun je natuurlijk wel gaan analyseren, dat er toch steeds meer van hetzelfde in het repertoire is gekomen. Ook de barokmuziek heeft nu zijn kanon. We kennen allemaal de stukken die erop staan. Hè? Maria Vespers Monteverdi, de Matthäus Passie, het Wagner-Oratorium, Messiah, de vier jaargetijden, enfin, de kanon van de oude muziek. En dat loopt heel erg goed. Mensen gaan graag naar Brandenburgse concerten. Maar als je dan fantastische muziek, instrumentale muziek van Telemann op het programma zit, dan is er ineens de helft minder belangstelling. Die honger die er destijds was, die lijkt wel een beetje voorbij. Ik weet niet, alsof mensen gewend zijn dat er zoveel moois om hun is.
Ja, we zijn verwend.
Misschien, ja. Ja, ja nee, ja, verwend, dat klinkt weer zo negatief. Maar het is, ik zou ons allemaal, zowel de muziek als het publiek, toewensen dat die honger weer terugkomt naar die gretigheid om juist te horen wat je nog niet kent. Ik bedoel, ze stonden toch soms ook bij Mozart in de rij als hij weer een nieuw pianoconcert had. Die honger om te willen horen wat je nog niet kent. Dat is een heel bijzonder iets in muziek.
Hij heeft afscheid genomen van de Nederlandse Bachvereniging Jos van Veldhoven. Maar de gretigheid is nog steeds dezelfde als 35 jaar geleden. Podium NTR Radio 4, 5:45. Even de ANWB, René Passet, goedemiddag.
Goedemiddag Hans. Het valt allemaal wel mee met de avondspits. Alles bij elkaar 275 kilometer. Ruim 100 minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. Voor een deel van de mensen is dus de vakantie al begonnen. Niet op de A50 Arnhem-Os. Want daar is het file rijden bij knooppunt Ewijk 10 kilometer. Ruim een uur vertraging. Er is namelijk maar 1 rijstrook open.
Dit is Podium met Hans Hafmans.
Ja, de ene poot is langsgekomen, de andere poot moet toch, hè? Na Bach moeten we toch Händel ook laten horen, of niet? Hoe belangrijk is hij voor jou, Jos?
Ik vind Händel fantastisch. Fantastisch. Ik heb heel veel Händel uitgevoerd met een Duitse regisseur, Dietrich Hiersdorf. Hadden we series in Bonn en in Essen, waar we oratoria van Händel geanceneerd hebben uitgevoerd. Ik heb ook heel veel met Leonard, toen hij nog leefde op de Herengracht, die absoluut niet van Händel hield. En dan had ik weer een productie in Duitsland gedaan en dan kwam ik terug nog helemaal vol van al dat moois wat daar klonk. En dan wilde ik proberen Leonard van dat moois te overtuigen. Maar dat is mij niet gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Maar Handel is fantastisch. Totaal anders dan Bach, maar weergaloos.
Ja, met name als hij gaat zingen, hè? Met name in die oratoria en die opera's.
Ja, maar ook in de psychologie. Ik bedoel, precies. Als je kijkt wat Handel in zijn opera's en in zijn oratoria, soms precies die aria op het goede moment, en dan elke ziel breekt open, bij wijze van spreken. Ja. Dat is een vermogen wat Handel heeft.
Ja, vlees en bloed.
Plus dat je dus, kijk, als we een fantastisch Bach-concert hebben gegeven, dan gaan mensen naar buiten en zeggen, oh, het was een fantastisch Bach-concert. Maar als je een geweldige Handel-opera hebt gedaan, dan neurie ze twee of drie melodies die als oorwormen in het hoofd blijven hangen. Hè? Dat is ook een kwaliteit van Handel.
Opvallende opname van jullie van de Bachvereniging Jos van Veldhoven, het Utrechter Jubilate van Handel. Wat is dat voor een stuk?
Ja, Utrechter Deum en Jubilate horen eigenlijk samen. Die zijn gemaakt voor de Vrede van Utrecht. We hebben een groot project gedaan van een jaar 5, 6, 7 lang wel. Waar we jaarlijks concerten van de Vrede van Utrecht, uiteindelijk uitmondend in die grote herdenking in 2013... En in die tijd hebben we deze cd ook opgenomen met het Utrechter Deum Jubilate, wat natuurlijk in Engeland in première is gegaan, maar toch een beetje chauvinistisch Utrechts is, zal ik maar zeggen.
Is gracious.
Voor pomp en circumstance, voor momentum, was Georg Friedrich Händel niet vreemd. Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven, het slot van het Utrechter jubilate, prachtige cd-opname van een aantal jaren geleden. Terugblikken op 35 jaar Nederlandse Bachvereniging, kunnen we dat in 5 minuten? Ik denk het niet, hè?
Nou, dat is eigenlijk wel onbegonnen werk.
Wat gebeurt er als ik jou die vraag stel? Wat zie je voor je, wat hoor je?
Nou, wat meteen in me opkomt is Olaf Bach. Vijf jaar geleden zijn we begonnen met Olaf Bach. We hebben rigoureus besloten geen cd's meer te maken. Alles is nu streaming. En ja, nu inmiddels kijken 4-5 miljoen mensen wereldwijd naar dat project. Er zijn geloof ik al 500 interviews met muzici die Bach uitvoeren. Die vertellen hoe ze dat doen, wat ze voelen, wat ze denken, hoe het technisch is. Een derde van Bach's oeuvre staat al op. Online streaming.
Allemaal video, hè?
Allemaal video en geluid. Zeer hoge kwaliteit. Mensen kun je het echt op grote schermen afspelen met cd-kwaliteit. Het is een project waar de rijkwijde nog lang niet van in zicht is. Maar dat is echt wel een heel groot ding geworden en geweest in de afgelopen 5 jaar. Maar daarvoor, ja, als ik lang terugkijk, dan zijn er bijvoorbeeld hele periodes, 5-6 jaar geweest, dat we bijvoorbeeld Nederlandse muziek hebben verkend. Alle Nederlandse componisten van de 16e, 17e, 18e eeuw. We hebben veel Duitse muziek verkend. Italiaanse muziek, ook onbekende componisten. Gewoon geprogrammeerd, uitgevoerd. Ik heb echt letterlijk honderden programma's gemaakt. hebben ook hele cd-series met onbekende Italianen, onbekende Duitsers, onbekende Nederlandse muziek.
Je bent founding father van Kameraden Trajectina.
Ja, maar dat was lang daarvoor. Hè?
Ja, maar dus oké, maar het geeft dus ook aan dat je in die Nederlandse muziek, die geschiedenis van de 16e, 17e eeuw al langer gedoken was.
Ja, samen met Jan Nuggemans heb ik inderdaad dat ensemble opgericht. Maar ja, toch eigenlijk altijd met het credo van je moet het gewoon doen om echt te voelen wat kwaliteit heeft. Ik zeg eerlijk, er waren ook Nederlandse componisten bij waar ik me na een concert heb voorgenomen daar nooit meer een noot van te programmeren. Ik vond het eigenlijk helemaal geen geweldige muziek. Toch een keer gedaan. Nou ja, dat weten we dan. Ja. Maar ook Nederlandse muziek die fantastisch is en eigenlijk nog steeds ondergewaardeerd.
Ja,
nou, bijvoorbeeld iemand als Verrijd bij de Nederlandse componisten. Of Pat Bruwe. Zweling kennen we natuurlijk allemaal. Hoewel die ook niet heel erg veel te horen is.
Jan-Baptist Verrijd.
Ja. Hakkaar bijvoorbeeld. In
Johannes Hakkaar.
Ja. Dus, en dan heb je die gekke pater uit Boksmeer. Benedictus Buns. Enorme hoeveelheid muziek gemaakt. Met zeer mooie, fraaie stukken ertussen. Dus ja, we hebben ook wel een Nederlandse muziekgeschiedenis.
Heb je het gevoel dat dat beklijft? Want dat heb je dan onderzocht, je hebt het veld verkend. En dan kun je zelf zeggen, hey, die viel tegen, die viel mee. Heb je ook het gevoel dat dat bij het publiek beklijft?
Nou, ja en nee. Kijk, de Bachvereniging is en was heel rijk met zoveel vrienden. Dus als ik dan zo'n concert programmeerde met, ik noem maar wat, onbekende Duitse componisten uit de 17e eeuw, dan zaten er in de Grote Kerk in Naarden 800 mensen. Dat zou je nu misschien helemaal niet meer op de been krijgen. En die mensen hoorden dan muziek die ze nooit eerder hadden gehoord. En op een gegeven moment begonnen ze daar ook om te vragen. Zo van, ja, maar vorig jaar dat programma waar we dat bijzondere stuk hebben gehoord van Toender, wat een muziek, kun je niet eens wat vaker. Nou ja, dus dan begint het toch door te dringen eigenlijk wat er in dat repertoire te vinden is. En dat is iets wat je moet koesteren. Je moet dat publiek ook eigenlijk bij je houden. Ze moeten je ook vertrouwen. Ze moeten ook weten van ja, als nou weer een programma komt, dan moet ik niet bang zijn voor een paar onbekende namen, maar het zal fantastisch zijn.
Als Jos kiest, dan is het goed.
Ja, misschien. Ja.
Toch? Nou, dit is toch wel relatief bekend terrein, maar jullie hebben het ook gedaan, Nederlandse Bachvereniging en Ziestein Roos en Sprongen, als nu niet, wanneer dan wel, van onze held uit de 17e eeuw, Michael Praetorius.
Ja, maar als voorbeeld van hoe simpel iets kan zijn om toch de wereld te bestormen, hè? Simpeler kan bijna niet en mooier eigenlijk ook niet.
Thank you.
geen enkele opsmuk. Er ziet een roos en sprongen van Michael Pretorius, Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Als het ook zo eenvoudig kan.
Ja, ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. Hè. Dus ik heb het heel vaak als toegift bij kerstconcerten, bijvoorbeeld naar het Warnersauditorium. En dan hield het applaus maar aan en dan deden we dit. En daarna was het gewoon stil in de zaal. En men zei soms, ja, ik vond het eigenlijk nog wel mooier als het Warnersauditorium. Maar dat is, ja, dat is de eerlijkheid, de puurheid van die late 16e en vroege 17e eeuw. Dat is een heel bijzondere tijd geweest.
Johan Kruger is dan iets onbekender, hè?
Nou, het zit ook een beetje in. Dat is zo'n kerstliedje, Duits kerstliedje. En die maakt er dan een mooie zetting van. Speels ook. Twee viooltjes die een beetje omlijsten. En een melodie die iedereen zou kunnen meezingen. In die tijd natuurlijk, in de 17e eeuw. Maar in een hele erg mooie zetting, zoals bij Pretorius.
Fröhlich soll mein Herz springen. Eenvoud omspeeld. Ja. Je zei het al, heel speels, prachtig gedaan. Fröhlich soll mein Herz springen, Johan Kruger, Bachvereniging onder Jos van Veldhoven. Geboren in 1952 in 's-Hertogenbosch. Vader in hotel werkzaam, moeder bakkerij. Oudste van 8 kinderen.
Ja.
Nou, net geen Bach-gezin, hè?
Nee, maar ja, met terugwerkende kracht voelt wel een beetje zo.
Oh ja? Want?
Nou ja, 8 kinderen en dan mijn moeder, mijn vader. Dus met 10 mensen in huis. Dus, ja.
En jij was de oudste, je kreeg steeds meer verantwoordelijkheden in het gezin? Was het
nou
zo?
Ja, mijn moeder had dat echt helemaal georganiseerd hoor. Eerst kreeg ze 5 zonen en toen 3 dochters, ook in die volgorde.
Ja.
Dus die zonen, die werden aan het werk gezet. Hè? Afwassen, boodschappen doen, tafel dekken, opruimen. Anders was het ook niet te organiseren, zo'n gezin.
Nee, en toen ging Jos medicijnen studeren.
Ja.
Waar was dat?
Utrecht.
Ging je toen het huis uit?
Ja, nou ja, mijn middelbare school stond in Semirschestel in Brabant. En al mijn vriendjes wilden naar Nijmegen, naar de universiteit. Maar in die tijd werd geloot voor medicijnen. En zo ben ik in Utrecht terechtgekomen. Ja, daar ging ik dan op kamers wonen. Wat van achteraf fantastisch was, want Utrecht, vlakbij Amsterdam, heel actief instituut voor muziekwetenschap in die tijd nog. Dus ja, dat was geweldig. Ik zat heel dicht bij de bron daar. Dus.
Ja, maar dat was geen medicijnen.
Nee, maar daar kwam ik al snel achter. Ik ben aan het eind van het tweede jaar heb ik mijn knopen geteld. En heb ik dat mooie vak gestopt om naar de muziek te gaan.
Ja. Maar om medicijnen te kunnen studeren heb je bagage nodig. Toch? Je komt met een bepaald soort bagage, kom je daar, ja, die stad Utrecht?
Ik was wel gemotiveerd voor dat vak, maar ik herinner me in dat tweede jaar, ik was al tweede dirigent bij het Utrecht Studentenkoornorkest. Jaap Hille was daar toen kantoor. Ik had mijn eigen koor en orkest al opgericht en ik deed dat allemaal naast die medicijnenstudie en dat ging gewoon in tijd echt niet meer. Er moest iets gebeuren toen.
Ja. Is dat een moeilijke beslissing geweest of was het natuurlijk?
Nee. Ik heb er nooit spijt van gehad.
Nee. En toen ben je, wat ben je toen gaan studeren?
Nou, toen ben ik eerst op de universiteit gebleven. Muziekwetenschap heb ik tot mijn kandidaat gedaan. En daarna ben ik orkestdirectie in Den Haag op het conservatorium gaan studeren. En later ook koordirectie.
En hoeveel tijd zit er dan tussen het einde studie en bijvoorbeeld het oprichten van Kamerate Traiectina en het begin van de
Bachvereniging? Nee, maar Kamerate Traiectina, dat was al in die medicijnentijd.
Oké, dus hoeveel tijd zit er dan tussen eindstudie en oprichting van de Bachvereniging?
Ik ben in 71 gaan studeren, dus ik denk een jaar of 3-4. Schat ik nu even in. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar ik deed al tijdens mijn studie. Het Utrechtse Boekconsort was er al bijvoorbeeld. Daar deed ik al veel concerten mee. En ik denk eerlijk gezegd dat ik zo ook een beetje op de raden van de Bachvereniging ben gekomen. Want zij hebben dus bedacht van we willen een jonge dirigent. Die ook een tijdje mee kan en die in staat is om die ontwikkelingen die allemaal om ons heen zijn, om die nu met ons in gang te zetten.
Een tijdje mee kan.
Ja.
35 jaar.
Nou ja, maar toch denk ik dat het zo is gegaan. En toen kreeg ik een telefoontje van de zoon van Anton van Dorres, die in het bestuur van de Bachvereniging zat. En zo is dat gaan rollen.
Ooit gedacht, ik ga iets anders doen?
Nee.
Die stek voelde dus heel goed.
Ja. Nou ja, ook al omdat ik heel veel vertrouwen en vrijheid kreeg. Ik heb heel veel kunnen doen in die 35 jaar. En niet alleen het oprichten van de Koor en Orkest, maar het denken staat niet stil en de inzichten staan niet stil. Dus op een gegeven moment ging Bach op anders uitgevoerd worden. Hè? Dus bijvoorbeeld de hoge mesopname die we nu horen. Die maakt al volop gebruik van die repianisten. Zangers die niet meer echt solist zijn, maar ook in alle ensembles meezingen. En waardoor je een soort vrijheid krijgt. Je zult ook in het slot van het credo horen dat klinkt als een concerto grosso. Het is geen koor meer, het is geen solo meer. Het schiet voortdurend heen en weer als in een concerto grosso. En ik baseer me dan wel op hele logische principes. Gewoon, je kijkt naar de instrumentatie. Je denkt, ja, dit is geen koorpartij. Dat moet eigenlijk solisten doen. En omdat solisten onderdeel van dat ensemble zijn, kan dat ook.
Laten we luisteren dan. Naar de resultaten van al dat denk- en speurwerk en die overwegingen?
Nou ja, bijvoorbeeld waar nu het mee begint, Confiteor. Dat heet traditioneel gezien altijd een koor. En dat is het voor een stukje ook wel. Maar dan op een gegeven moment wordt het solo. En dan komt de mooiste bladzijde uit Bach's leven. Met een modulatie die onnavolgbaar is. Die eindigt dan in het slotdeel van het credo. Maar gezongen door alleen de solisten. En ja, dat is die vrijheid. Dat was iets heel aantrekkelijks om die te gebruiken. Confiteor, 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 confite
van het slot Credo van Johann Sebastian Bach's Hohe Messe, de Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Het is 5:09, even een blik op de weg, de ANWB met René Passet.
260 kilometer file staat er en dat is veel minder dan gebruikelijk. En de problemen zijn ook niet zozeer in de Randstad te vinden, maar vooral in het zuiden en ook rond Nijmegen en zelfs in Limburg. Op de A50 Arnhem naar Os, daar is het slechtst. Ze zijn aan het bergen bij knooppunt Ewijk na een ongeluk. 1,5 uur in de file vanaf Arnhem, vanaf knooppunt Grijshoort om precies te zijn. Maar het zou niet al te lang meer moeten gaan duren.
Dit is Podium met Hans Hafmans.
Met de gast Jos van Veldhoven, die eerder dit jaar na de Matthäus Passion uitvoering afscheid nam na 35 jaar van zijn Nederlandse Bachvereniging. Als je dat op dat moment doet, betekent die Matthäus dus ook heel veel als een sluitstuk.
Ja, dat was heel voor ons allemaal. Ik bedoel, sommige mensen hebben ook met mij die 35 jaar doorgebracht. En Leo van Doeslaar bijvoorbeeld, ik noemde hem al. Of Lucia Swartz in zijn orkest. Martin Rothe, fluitist, dierbare mensen, spelers. Dus dat was ook echt emotioneel. Iedereen voelde ook dat het de laatste keer is in deze setting dat we dat samen deden.
Was die Matthäus heel anders dan jouw eerste Matthäus?
Ja, ja. Ja, want ik zei het al eerder, je ontwikkelt jezelf ook. Je komt tot andere inzichten. Je probeert dingen uit. Je ontdekt dingen. En dat is het mooie aan Bach, hè? Als je terugkijkt nu hoe 30 of 40 of 50 jaar geleden Bach werd uitgevoerd, dat is niet meer te vergelijken met hoe we het nu doen. Dus over 50 jaar, ja, je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat Bach anders uitgevoerd zal worden. We weten alleen niet welke richting het gaat.
Het blijft fluïde.
Dat blijft eigenlijk, en misschien wel omdat Bach zo weinig opschrijft. Het klinkt gek als ik dat zeg, want die goddelijke noten staan natuurlijk allemaal wel op papier. Maar voor de rest legt Bach nooit iets uit. Er staan vaak geen tempo's bij, geen dynamiek. Je moet er eigenlijk maar achter zien te komen hoe je Bach vertaalt voor jezelf in de tijd waarin je leeft. En dat maakt ook dat er veel ruimte is voor interpretatie.
Kon jij jezelf of kun jij jezelf kwijt in die blauwdruk die Bach levert, die dus zoveel ruimte oplevert?
Ja, want ik vind dat geweldig om dat te proberen in te vullen. Dan bedenk ik, dan probeer ik me voor te stellen dat ik dicht bij Bach ben en probeer allemaal lacunes die er zijn op te vullen met toch zoveel mogelijk kennis van zijn tijd en van de stijl van zijn tijd. Maar andere dirigenten doen dat op andere manieren, soms heel intuïtief of met ander instrumentarium. Er is heel veel mogelijk met Bach. En dat maakt ook denk ik wel dat Bach zo'n tijdloze componist wordt gevonden. He, eigenlijk iedere tijd adoreert Bach wel, maar op een andere manier bijna.
Nu zonder de Bachvereniging blijft Bach in jouw leven, dat kan natuurlijk niet anders. Je komt net terug uit Japan, je hebt daar Bach en Händel gedaan. Nu ben je een vrij reizend muzikus. Plannen voor volgend jaar?
Ja, nou ja, ik mis eigenlijk de Bachvereniging wel. Ik vond het een moeilijke beslissing en toch, kijk, over een paar jaar is de Bachvereniging een eeuw oud. En ik vond en vind hartsgrondig dat je zo'n eeuwfeest moet doen met een jonge, nieuwe crew. Niet met een dirigent waarvan iedereen denkt, hoe lang zal die het nog volhouden? En nu ben ik op een leeftijd dat ik nog van allerlei andere dingen kan doen. Dat gebeurt nu ook. En soms is dat fantastisch. En soms mis ik de Bachvereniging erg, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Beide is waar. En ik zal ook nog wel eens terugkomen bij de Bachvereniging, maar dan heb ik gewoon de status van gastdirigent. Dus er is nu een nieuwe roerganger, Shunsuke Sato. Ongeveer even jong als ik was toen ik bij de Bachvereniging kwam. Dus ik wens hem ook 35 prachtige jaren. Hoewel ik niet weet of dat natuurlijk in zijn geval zo zal zijn. Maar kijk, die eeuw Bachvereniging is maar gevuld met een paar namen. Hè? Dus er was in het begin Johan Schoonderbeek, toen is heel lang Anton van der Horst geweest. Betrekkelijk lang Charles de Wolf en toen 35 jaar ikzelf. Dus met vier van die namen hebben wij een eeuw Bach gevuld. Dus de Bachvereniging heeft wel een geschiedenis van lange verbintenissen met zijn artistiek leiders.
Hoe kijk je uit naar het nieuwe jaar?
Nou, spannend. Ik ga in het begin van het nieuwe jaar voor het eerst naar Israël. Daar ben ik nog nooit geweest. Het is een masterclass voor jonge koordirigenten uit Israël. Dus ik ben heel benieuwd hoe die cultuur daar zal zijn. Ik ga met Hans-Christoph Rademan in Stuttgart veel samenwerken. Een heel interessant programma waar we waarbij we 10 of 12 bekende Bach-kantaten tegenover 10 of 12 Telemann-kantaten zetten met vaak dezelfde titels, maar die niemand kent. Dus dat vind ik een hele leuk soort avontuur.
Hoor ik een nieuwe passie?
Ja, nou, Telemann, daar kun je me ook wel voor wakker maken. Want dat is pas net ontgonnen. We kennen een paar hele mooie Telemanns, maar er zijn nog zoveel Telemanns die wij niet kennen. Hij heeft geloof ik 30 passies gemaakt, dus dat is nog heel veel in te ontdekken.
Dank voor je komst, Jos van Veldhoven. Ik wens je een mooie kerst toe. Op naar een avontuurlijk nieuwjaar.
Dank je wel.
Zonder de Bachvereniging. Ja. Veel sterkte daarbij.
Ja, dank je wel.
En we eindigen dit uurtje met de Sinfonia tot de tweede kantate, het Weihnachtsoratorium, om in een pastorale kerstsfeer aan te belanden. Dank voor je komst.